Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het blijft best spannend in Washington na de midtermverkiezingen. Eén ding is zeker, de Republikeinen scoren niet zo goed als gehoopt. Komt Donald Trumps positie in gevaar? Ik praat met onze Amerika-expert. De koers van de cryptomunten kent een nieuwe mini-crash. Wat zit daarachter? En Volvo stelt zijn blitse nieuwe elektrische luxe SUV voor aan onze man in Stockholm. Maar het is ook ergens een beetje een sisser. We vertellen je zo meteen waarom. Het is donderdag 10 november. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Eerst vers nieuws van vanmorgen van bij luierfabrikant Ontex, genoteerd op de beurs in Brussel. Esther Berospe wordt daar na minder dan 2 jaar als CEO aan de kant geschoven. Haar opvolger is de Argentijn Gustavo Calvo Paz. Esther Berospe kwam begin vorig jaar aan het hoofd van Ontex. Ze gooide de strategie om, zette een heel pakket activiteiten in de etalage en voerde kostenbesparingen door. Maar de resultaten bleven uit door de stijgende grondstofkosten en het gebrek aan prijszettingsmacht om die hogere kosten dan ook door te rekenen. Gevolg, ondanks een stijging van de omzet met zomaar eventjes 23%, halveerde de winst tot 6,5%. De schulden van Ontex bedragen nu 900 miljoen of 8 keer de verwachte jaarlijkse winst. De beurswaarde is teruggevallen tot iets meer dan 500 miljoen euro. Dat is dichtbij een diepterecord sinds de beursgang. De Raad van Bestuur heeft Berospe nu dus aan de kant geschoven. Voorzitter Hans Bijlen zegt wel dat de strategie die ze vorig jaar hebben voorgesteld behouden blijft. De nieuwe CEO moet die dus verder uitvoeren en versnellen. Gustavo Calvo Paz heeft er al een carrière op zitten bij onder meer Kimberly Clark, een van de wereldspelers in luiers. En sinds mei vorig jaar is hij ook bestuurder bij Ontex. De Argentijn begint maandag officieel als CEO. Ontex bedankt Esther Berospe in een mededeling, maar laat haar dus gaan.
2.
While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. While any seat lost is painful, some good Democrats didn't win the last night. Democrats had a strong night.
It was a good night for Democrats. De Amerikaanse president Joe Biden is dus blij met de uitslag van de midterms voor zijn partij, maar ook voor de Amerikaanse democratie, nu de stembusgang dus rustig is verlopen. Maar het is toch nog even spannend, want de Republikeinen lijken de meerderheid over te nemen in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat blijft het een nek-aan-nek race. Valt dus mee voor Biden. Hij kan nog een beetje duimen dat zijn partij de meerderheid toch behoudt daar in Washington. Want ja, anders kan hij de komende 2 jaar eigenlijk niet veel meer realiseren. Maar bon, zelfs al nemen de Republikeinen toch de meerderheid, dan nog is het geen klinkende overwinning. Niet de rode golf die frontman Donald Trump had voorspeld. Die zei dit trouwens over de voorlopige resultaten van de Republikeinen.
Well, I think if they win, I should get all the credit. And if they lose, I should not be blamed at all, okay?
De man blijft toch zichzelf, zou je kunnen zeggen. Maar met dat tegenvallende resultaat is hij niet zwaar verzwakt, toch? Goedemorgen, Jan van Essen.
Goedemorgen, Bert.
Nog altijd onze Amerika-expert hier bij de tijd. Jan, staat Trump nu zwakker na dit resultaat bij de Republikeinen?
Klopt wel degelijk dat de interne wrevel de voorbije 24 uur meer toegenomen is. Meer dan ooit heeft Trump de voorbije maanden gedicteerd wie voor de Republikeinen kandidaat was bij de midterms. In de regel waren dat conservatieve hardliners die Trump steunen. Flink wat van hen blijkt nu toch iets te extreem geweest te zijn om verkozen te geraken. Dus er is wel degelijk wat stof bij de Republikeinen om kritiek over te uiten. Zelfs de Republikeinse huiszender Fox News zei dat Trump nog nooit zo zwak gestaan heeft als vandaag.
Niet zo goed. Daar komende dinsdag dan, Jan, kondigt Trump waarschijnlijk zijn kandidatuur aan voor de presidentsverkiezingen van 2024. Ja, krijgt hij dan een prominente uitdager binnen zijn partij?
Absoluut. Ron DeSantis gaat steeds meer over de tongen bij de Republikeinen als de coming man. DeSantis was gouverneur en is ook moeiteloos herverkozen in Florida. Mm-hmm. Meer nog in Florida, die ooit een swing state was, hebben de Republikeinen nu 20 van de 28 zetels in het Amerikaans Huis van Afgevaardigden. Dus die heeft zijn status als coming man bij deze midterms ongelooflijk versterkt. Mm-hmm. Wat de rivaliteit tussen beide mannen alleen maar doet toenemen. Trump was ooit de mentor van DeSantis. Nu weigert DeSantis zelfs op campagne-meetings van Trump op te dagen. Enfin, het zou wel eens kunnen dat er een zeer bitse campagne, voorverkiezing, losbarst tussen beide heren. Wat wel eens ertoe zou kunnen leiden dat de Republikeinen de komende 2 jaar meer met zichzelf bezig zijn dan met oppositie voeren tegen het beleid van Joe Biden.
Zien wat dat wordt. Dankjewel, Jan van Hessen.
Dank u wel, Bert.
Joe Biden herhaalde gisteravond laat trouwens nog eens dat hij opnieuw kandidaat zou willen zijn om president te worden. Zijn definitieve beslissing daarover neemt hij begin volgend jaar.
3.
Bpost krijgt alweer een nieuwe CEO. Tegelijkertijd blijkt de pandoering die het postbedrijf heeft gekregen de voorbije maanden eigenlijk best mee te vallen. Dat alles blijkt uit de presentatie van de derde kwartaalresultaten van Bpost. Die zijn dus beter dan verwacht. Analisten hadden een daling van 45% voorspeld in de bedrijfswinst. Dat blijkt nu maar 34% te zijn. De omzet van Bpost komt ook hoger uit. Plus 4,7% gaat om net iets meer dan €1 miljard. Toch stelt het bedrijf de winstprognose voor dit jaar nog wat verder bij, naar beneden. Er gaat 10 à 15 miljoen voorspelde winst af, wat neerkomt op een winstwaarschuwing. Bpost kampt met dezelfde problemen als de meeste sectorgenoten. Een krimpende pakjesmarkt, kosteninflatie, moordende concurrentie en dan ook nog eens een sluimerend schandaal rond prijsafspraken voor de krantenbedeling. Dat laatste is meteen de reden waarom CFO Philippe Darcien de presentatie van de cijfers heeft gedaan en niet CEO Dirk Thiré. Die heeft tijdelijk een stap opzij gezet zolang het intern onderzoek loopt. Hij werd ad interim vervangen door Henri de Romrée, die was overgekomen vanuit de Amerikaanse tak. Maar Bpost heeft hem daar nodig tijdens de eindejaarsperiode. Daarom wordt Darcien nu de nieuwe CEO ad interim. 4. De partijtop van CD&V zal zich niet meer verzetten tegen een bovengronds ventilus. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen, zoals dat dan heet. Eerder deze week is uit een nieuw rapport van de Duitse deskundige Dirk Westerman nog eens gebleken dat een ondergrondse versie van die stroomlijn gewoon niet kan. De ventiluslijn moet tegen 2028 elektriciteit van de Belgische windmolenparken op zee aan land brengen. Maar de technologie om die leidingen onder de grond te stoppen, die bestaat gewoon nog niet, zegt ook Westerman. Hij geeft dat pas een kans na 2030. De afspraak binnen de Vlaamse regering was dat als Westerman de ondergrondse optie zou uitsluiten, daar dan ook verder geen discussie meer over zou zijn. En dat is een moeilijke voor de Christendemocraten, want de burgemeesters, door wiens gemeente Ventilus zal lopen, verzetten zich tegen de bovengrondse versie. Het overgrote merendeel van die burgemeesters is van CD&V. De partijtop kan zich dus aan wat telefoontjes verwachten. Daarom wil ze de garantie dat de ondergrondse versie nu al officieel wordt ingeschreven als optie voor na 2030, zodra dat technisch mogelijk is. De cryptomarkt beleeft opnieuw een kleine crash. De voorbije 2 dagen verloor de Bitcoin zo'n 8% aan waarde, Ethereum zo'n 15% en vooral de munt FTT is helemaal in elkaar gestuikt. Zelfs doorgewinterde cryptohandelaars zijn veel geld kwijt, klinkt het in het wereldje. Hoe komt dat? Wel, de reden ligt bij een overname die de markten stevig door elkaar schudt. Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, koopt zijn kleinere sectorgenoot FTX, de uitgever van die FTT-munt. Of zo lijkt het toch, de berichten gaan de voorbije uren zowat alle kanten uit. Hoe zit dat en waarom veroorzaakt dat zo'n grote schok? Goedemorgen, tijdcollega Freek Evers.
Dag Bert.
Afgelopen weekend begon het al wat te bewegen, zou je kunnen zeggen, rond Binance en FTX. Wat is er precies gebeurd sindsdien, Freek?
Ja, alles kwam een beetje in beweging toen Changpeng Zhao, dat is de oprichter van Binance, een tweet de wereld instuurde waarin hij vertelde dat hij FTT, cryptomunten, zijn eigenlijk munten van het FTX-platform, zou beginnen verkopen. Dat bericht in al een redelijk tumultueuze markt zorgde ervoor dat heel wat cryptobeleggers in paniek raakten en ook van hun FTX-munten af wilden. En zoals dat wel eens gaat, Bert, als iedereen tegelijkertijd van zijn munt af wil en het platform heeft niet voldoende geld om die terug te geven, dan durf je wel eens in de problemen te raken.
Inderdaad, en dan kwam daar de reddende engel, Changpeng Zhao, opnieuw van Binance boven water, om FTX dus over te nemen. Dat ruikt toch naar een soort bozaardig berekend plan, hè, Freek?
Ja, het is bijna alsof dat de CEO van Belfius zou zeggen dat KBC in de problemen zit om op die manier KBC voor een appel en een ei over te nemen. Je zou dat bijna zo kunnen zien. Alleen heeft Zhao via Twitter ook laten weten dat dat absoluut niet het plan was. En in de loop van woensdagavond kwam dan het nieuws naar buiten dat Binance wel eens zou kunnen afzien van die overname, omdat die financiële situatie toch niet zo interessant was om het bedrijf toch over te nemen.
Of het nu tot een overname komt of niet, Freek, ja, dit heeft duidelijk een weerslag op de cryptomarkt, hè?
Ja, al die munten zijn met elkaar verweven. Je merkt dat die cryptobeleggers overal dan een beetje in een paniek schieten. Ik denk dat 2022 een redelijk helse jaar is om jezelf te identificeren als crypto-belegger. Er zijn al verschillende rare dingen gebeurd op de markt. Algemeen de 70% waarde die in rook is opgegaan.
Sterkte aan wie veel crypto in zijn portefeuille heeft. En ook dankjewel, Freek Evers.
Wel, graag gedaan, Bert.
6. Air Belgium. Simply fly away.
En het geld is ook gewoon weggevlogen, zou je kunnen zeggen. Want het lijkt erop dat luchtvaartmaatschappij Air Belgium kampt met zware financiële problemen. Het is zelfs maar de vraag of ze het einde van het jaar halen daar. Air Belgium is op zoek naar maar liefst 10 miljoen euro. Heel wat sectorgenoten hebben nogthans een sterke comeback gemaakt na de coronacrisis. Brussels Airlines heeft bijvoorbeeld al laten weten dat het nog voor eind december alle coronasteun aan de overheid kan terugbetalen. Hoe komt het dan dat Air Belgium zo in geldnood zit? Dat is niet helemaal duidelijk. Onze redactie heeft CEO Niki Terzakis nog niet kunnen bereiken. Feit is wel dat de Belgische aandeelhouders, die samen een meerderheid hebben in Air Belgium, geen zin meer hebben om die 10 miljoen nog op te hoesten voor oudjaar. Dat wil zeggen dat de Chinese aandeelhouder Hongyuan, een logistieke groep die 49% van Air Belgium bezit, de enige is die de maatschappij nog kan redden. Hongyuan wordt dan meerderheidsaandeelhouder en dan kan Air Belgium, tja, niet meer onder de Belgische vlag vliegen.
7.
Volvo gaat hoe langer, hoe meer elektrisch. Er waren al twee kleinere volledige elektrische SUV's. Maar nu heeft het Zweedse automerk ook voor zijn vlaggenschip, een grotere luxe SUV, een elektrisch alternatief. Dat heeft Volvo met de nodige pump and circumstance bekendgemaakt op een conferentie in Stockholm. Maar het gaat dus om een alternatief en geen rechtstreekse opvolger. Want de brandstofaangedreven versie zal ook nog een tijd lang worden verkocht. Dat is wat onverwacht. En wat zegt dat over die elektrische ambities van Volvo en ook de rest van de markt? Helemaal vanuit Stockholm. Goedemorgen, Bas Kusjes.
Goedemorgen, Bert.
Tijd-expert mobiliteit. Jij was er dus bij op die persconferentie. Bas, first things first. Wat moeten we weten over die nieuwe elektrische SUV van Volvo?
Ja, ja, goed, dat een automerk een elektrische auto op de markt brengt, zo nieuw is dat niet. Maar bij Volvo is het eigenlijk toch wel speciaal, want Volvo gaat tegen het einde van dit decennium in 2030 al zijn laatste verbrandingsauto verkocht hebben. En de EX90 die ze hier hebben gelanceerd, is eigenlijk het eerste echte toegewijde elektrische model van Volvo.
Mm-hmm.
En nou ja, goed, wat kan die dan? Hij kan 600 kilometer op een batterij rijden en hij kan heel snel opladen van 10% naar 80% in een half uurtje. Dat is allemaal heel snel, het zijn goede cijfers, het zijn geen recordcijfers, maar het is goed genoeg. En ja, de prijs is er meteen ook wel. De auto gaat ongeveer 106.000 euro kosten in België. En ja, dat is natuurlijk niet al te weinig. En dan moet je ook nog wachten tot 2024, want het gaat tot april van dat jaar duren voordat de eerste exemplaren in ons land geleverd worden.
Oké, velen hadden vandaag verwacht dat die nieuwe EX90 meteen het einde dan ook zou inluiden van de brandstofaangedreven broer, de XC90. Maar dat blijkt dus niet het geval. Wat maak jij daarvan, Bas? Ontbreekt het Volvo aan wat moet?
Ja, nou ja, het was wel een beetje opvallend, want eigenlijk een beetje de verwachting hier algemeen was een beetje van dat die EX90 gewoon de vervanger zou zijn van die grote SUV, de XC90. Maar dat durven ze toch niet helemaal aan. Ze gaan toch nog een tijdje, misschien 2 tot 3 jaar zelfs, de gewone XC90 nog verkopen met dieselmotor, met hybride motor. Dat gaat er allemaal nog zijn. En dat komt een beetje omdat vooral in de Verenigde Staten, waar Volvo behoorlijk wat auto's verkoopt, en vooral die grote SUV, dat daar niet overal nog de voldoende infrastructuur om te laden is. Dus ja, die mensen die XC90-rijders, om die niet van zich te vervreemden, gaan ze toch moeten blijven volhouden aan nog eventjes die diesel- en benzine-XC90's verkopen. In ons land zal dat waarschijnlijk wel meevallen, omdat de fiscaliteit die gaat ervoor zorgen dat de XC90 vanaf volgend jaar eigenlijk al, maar zeker in 2026, geschiedenis gaat zijn. En dat mensen die zo'n grote SUV willen, dat dan per definitie een EX90 wordt.
Oké, duidelijk vanuit Stockholm. Dankjewel, Bas Kursjes.
Graag gedaan.
Morgen geen de zeven, want dan is het wapenstilstand. We zijn er dus pas op maandag weer. Dan blikken we vooruit op de week die komt met politicoloog Fouad Ghandoul. Wie dat lange weekend wil overbruggen met een podcast bijvoorbeeld, kan ik de nieuwste episode van de Beursvoyeurs aanbevelen. Deze week is hoofdeconoom Koen De Leus van BNP Paribas Fortis te gast. Bij host Thomas de Soete, samen natuurlijk ook met de experten van de tijd en de belegger. Luisteren maar. Voor nu nog een fijne dag en dus tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.